Welkom bij de Radboud Science podcast, waarin we elke twee weken onderzoekers van de faculteit in natuurwetenschappen, wiskunde en informatica van de Radboud Universiteit aan het woord laten over hun onderzoek. Mijn naam is Danielle Nootboom. Ik ben de alumni officer van de faculteit en ik neem je elke 14 dagen mee in de wereld van de wetenschap. Zo kom je alles te weten over het onderzoek op onze mooie faculteit, maar ook over de mens achter de wetenschapper, ethische kwesties waar zij mee worstelen bij hun onderzoek of maatschappelijke problemen die zij hopen op te lossen. Vandaag heb ik Femke Bangma te gast. Welkom Femke, leuk dat je hier aan mee wilt werken.
Hoi Danielle, ja, leuk om hier te zijn.
Ja, leuk. Je hebt in 2018 je studie Physics of Molecules and Materials afgerond en doet nu een PhD in het HVML Felix, waarvoor je onderzoek doet naar exotische metalen op lage temperaturen en in hoge magneetvelden. Eind september heb je tijdens onze virtuele online rondleiding door het HVML al kort laten zien hoe je onderzoek eruit ziet. En vandaag praten we hierover verder. Ik hoop dat mijn stem het houdt tijdens deze podcast, want die doet niet helemaal wat ik van hem gewend ben. Maar we hopen dat hij het volhoudt tot het einde. Femke, voordat we dieper ingaan op jouw onderzoek en de uitdagingen die dat met zich meebrengt, wil ik het eerst even hebben over het onderzoek naar metalen in zijn algemeen. Jij doet onderzoek binnen de afdeling Strongly Correlated Electron Systems van het HVML. Wat onderzoekt jouw groep precies en waarom is dit onderzoek belangrijk?
Ja, wat onderzoeken we eigenlijk? Nou, in principe doet onze groep onderzoek naar metalen. Dus je kunt materialen indelen in drie categorieën. Isolatoren, halfgeleiders en metalen. En wij kijken dus naar die laatste categorie. Bij metalen heb je te maken met vrije elektronen. En die zorgen ervoor dat een metaal elektrisch en thermisch kunt geleiden. Dus dat is bijvoorbeeld zoals in koper. En wat je meestal hebt in de normale metalen, is dat die elektronen verder niet zo heel erg veel met elkaar praten. En niet zoveel interactie met elkaar hebben. Nou, de metalen die ik onderzoek, die hebben ook zulke vrije elektronen, maar ze praten wel veel met elkaar. En dat zorgt ervoor dat het materiaal zich heel erg gek kan gaan gedragen. Dus voorbeelden hiervan zijn, het kan bijvoorbeeld magnetisch worden of supergeleidend. Of je kan een hele gekke ordening krijgen van de elektronen rondom een atoom. Nou, het gedrag van deze metalen is vaak heel erg onverwacht en best wel complex. En daarom kunnen computers het ook niet uitrekenen of uitleggen of voorspellen waarom het precies gebeurt. We snappen vaak ook niet echt goed waarom die gekke fases nou voorkomen. Maar dat willen we wel heel graag beter kunnen begrijpen. Dus dat is wat we doen. Om dat beter te kunnen begrijpen, hebben we een aantal knopjes, zodat we die interacties tussen de elektronen iets meer aan en uit kunnen zetten. Dus het zijn er drie die we meestal gebruiken. De eerste is chemical doping. En dat is dus het bijmixen van andere elementen dan waar je je pure metaal uit bestaat. Een andere optie is hoge druk toepassen. Dus dan zet je je metaal tussen twee diamanten waar je een hele hoge druk mee kan aanbrengen. Of met hoge magneetvelden. En in mijn onderzoek gebruik ik dus doping en ook hoge magneetvelden.
Oké, dankjewel. En waarom is dit onderzoek naar metalen zo belangrijk?
Ja, in principe heeft het niet direct toepassingen. Dus het is niet belangrijk in de zin dat je er volgend jaar een betere smartphone van zou kunnen krijgen. Maar we willen gewoon heel erg graag weten wat er precies gebeurt in die metalen en waarom je die gekke fases kunt krijgen. Dus het is helemaal fundamenteel van aard. Ik hoop wel dat de kennis die we opdoen over een paar decennia toegepast zou kunnen worden. Maar er is helemaal geen garantie voor. In principe is het echt gedreven door nieuwsgierigheid en het willen begrijpen van waarom al die gekke dingen ontstaan.
En dat is ook heel belangrijk, dat fundamentele onderzoek. Komt het eigenlijk vaak voor dat er resultaten uitkomen die volstrekt onverwacht zijn?
Ja, laat ik één onderzoek noemen waar ik nu mee bezig ben. Dus dat is aan een metaal en dat heet praseodymium, osmium 4 en antimony 12. Dus best wel een exotische combinatie. En als je dit materiaal afkoelt naar ongeveer 2 Kelvin, dan wordt het ten eerste al supergeleidend. En dat is al een beetje een verrassing, omdat mensen niet snappen hoe dat mechanisme is dat die elektronen zonder geleiding door het materiaal heen kunnen bewegen. Maar er gebeurt nog iets speciaals als je een magneetveld aanlegt. Namelijk, tussen de 5 en de 12 Tesla krijg je een hele gekke vorm van de elektrische lading om het praseodymiumatoom. En de naam die we daaraan hebben gegeven is quadrupolar. De fase heet antiferroquadrupolar. En die fase is nu wel redelijk goed begrepen waarom het voorkomt en in welke regio van magneetveld het voorkomt. Maar wat blijkt? Als je het afkoelt naar lage temperaturen, dan blijkt dat de kernen van de atomen ook een belangrijke rol gaan spelen. En dit was een verrassing, omdat de kerninteracties meestal zo'n klein effect zijn, dat we ze meestal kunnen vergeten. Maar in dit metaal is het dus heel bijzonder dat je bij vrij hoge temperaturen, hoog voor ons doen is dan 300 millikelvin, dan toch wel de effecten van de kerninteracties zag. En een van de voorspellingen die toen is gedaan, is dat het ook van belang kan zijn voor de regio van het magneetveld waarin die gekke ladingsverdeling voorkomt. Nou, we zijn nu een paar jaar verder en ik probeer nu te onderzoeken of inderdaad dat ook het geval is op ultralage temperaturen.
Dat is meteen een mooi bruggetje naar jouw onderzoek, want je houdt je bezig met onderzoek naar een aantal metalen en hun eigenschappen op lage temperaturen en in hoge magneetvelden. Wat wil je nou precies weten van deze materialen en hoe onderzoek je dat eigenlijk?
Het eerste wat we graag willen weten is in wat voor fase bevindt het materiaal zich. Dus ja, een overduidelijke vraag is het een metaal of niet? Of is het isolator of is het halfgeleider? En die van mij zijn dus meestal metaal. Maar we willen ook weten, wordt het supergeleidend bij lage temperaturen? Wordt het magnetisch of heeft het die gekke ladingsverdeling? Dus dat zijn de eerste dingen waar we naar kijken. En het tweede wat we willen weten is, hoe ziet de Fermi surface eruit? Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar in principe heb je dus allemaal elektronen in een metaal. En als je begint met een kristal, dan kun je één voor één de elektronen in het kristal toevoegen. En de elektronen die de allerhoogste energie hebben, die zitten rondom de energie, die noemen we de Fermi-energie. En samen vormen die elektronen de Fermi-surface. Deze elektronen rondom die Fermi-surface en rondom die Fermi-energie, die bepalen de eigenschappen van het materiaal. En daar zijn we dus ook heel erg geïnteresseerd in. Dit kunnen we meten in hoge magneetvelden. En andere informatie die we daaruit kunnen halen is, wat is de effectieve massa van de elektronen op die Fermi-surface? Zelf vond ik dat altijd wel fascinerend. Maar elektronen hebben in principe gewoon een massa. De elektronmassa, die is bekend. Maar als je elektronen in een kristal zet, dan kunnen ze zich gedragen alsof ze soms heel erg licht zijn. Maar ook alsof ze bijvoorbeeld 100 keer zwaarder zijn. En hoe ik het mooi vind om daarover te denken is, stel je gaat zwemmen in water en je wil door het water heen rennen, dan kom je over het algemeen niet zo heel erg snel vooruit. En dan lijkt het alsof je heel erg zwaar bent. En dat komt omdat er allemaal water om je heen zit, waar je dus een soort van interactie mee hebt. Nou ja, elektronen hebben dus ook dat als ze in een kristal gaan zitten, dat ze dan allemaal interacties kunnen hebben, waardoor hun massa effectief veel hoger is. Bijvoorbeeld 50 keer de normale massa. Dus dat kunnen we uit mijn metingen halen. En als laatste, wat is de tijd tussen botsingen met andere elektronen?
En hoe ziet zo'n onderzoekproces er dan uit? Wat doe je om dat te kunnen meten?
Ja, het is een heel lang traject. We doen experimenten. Dus wat we willen meten is de magnetische susceptibiliteit van een kristal. En hiervoor moeten we eerst alle onderdelen voor de setup zelf maken. Het belangrijkste van de meting zijn de pick-up spoeltjes. En daarmee meten we het signaal. En die bestaan uit twee kleine spoeltjes. Met zoveel mogelijk windingen zo dicht mogelijk om het kristal heen. Zodat we een zo hoog mogelijk signaal kunnen maken. Nou, om zoveel mogelijk windingen zo dicht mogelijk om het signaal te kunnen doen, hebben we ook zo dun mogelijk draad nodig. Dus het draad dat we daarvoor gebruiken is echt enorm dun, 13 micron. Ik kan het ook vaak niet zien met het blote oog. Je ziet het pas onder een microscoop. En het doel is om dan ongeveer 1400 windingen te maken om een spoeltje van ongeveer 1,5 millimeter breed, dat zo foutloos mogelijk in elkaar is gedraaid. Dus dat is best wel een enorme uitdaging. Zonder microscoop zou het niet te doen zijn. En met microscoop is het eigenlijk ook niet te doen. Maar goed, uiteindelijk lukt het toch meestal. Ja, en om je een idee te geven van hoe dik dat draad is. Een haar is ongeveer 40 of 100 micron dik. Dus dit is dan 7 keer dunner dan de gemiddelde haar.
Dat is dus heel erg dun. En je gaf aan dat het lastig is om die te maken, want begrijp ik goed dat je die zelf moet maken? Dat is niet iets wat voorhanden is. Je moet dat allemaal zelf maken en uitvinden voordat je hem kunt gaan meten?
Ja, we moeten ze zelf maken. Mijn begeleider heeft gelukkig uitgevonden wat daarvoor de beste tactiek is. Dus we weten wel ongeveer hoe we ze moeten maken. Maar het is ook een kwestie van heel erg veel oefenen. We hebben er ook wel een machine voor. Die heet de coil winder. En in principe kan die automatisch spoeltjes maken als je heel dik draad gebruikt. Dat kan best wel heel erg handig zijn. Maar omdat ons draad zo dun is, breekt het meteen als we die machine aanzetten. Dus we moeten met de hand elke draai maken. Ja, het scheelt wel dat die machine telt hoeveel windingen we al gemaakt hebben. Want anders zou het helemaal niet te doen zijn natuurlijk om tot 1400 te blijven tellen. Ja, dus als we die spotjes eenmaal af hebben, dan kunnen we daar ons sampeltje in doen. En wat we daarnaast ook nog nodig hebben, is een modulatiespool. En daar leggen we dan een wisselstroom over aan, zodat er een oscillerend magneetveld wordt gecreëerd daar. En ook die is ontworpen zodat die perfect om onze koelkast en in de magneet past. Nou, wat het best wel lastig maakt, is dat we voor de magneten in het HVML ongeveer 1 kubieke centimeter hebben om het hele experiment in te kunnen doen. Dus alles moet daarin passen en alles moet daarop ontworpen worden. Als eenmaal al die spoeltjes zijn gemaakt, dan kunnen we het monteren op de koelkast. Dan leggen we er een thermometer bij en een heater. En vervolgens kunnen we de koelkast in de magneet zetten, afkoelen, het magneetveld aanzetten en meten maar.
Maar hoe weet je nou precies welke materialen je nodig hebt en wat wel of niet werkt op die lage temperaturen of in hoge magneetvelden? Dat lijkt me best lastig. Is dat allemaal voorhanden of moet je dan zelf steeds het wiel opnieuw uitvinden?
Ja, dat is niet altijd gemakkelijk. Anderhalf jaar geleden hebben we een meting gedaan die we moesten uitvoeren op ultralage temperaturen in dat metaal wat ik zojuist noemde. Praseodymium, osmium 4 en antimony 12. En om het af te kunnen koelen naar ultralage temperaturen hadden we een koelkast nodig. En die stond in Londen bij de Universiteit Royal Holloway. Maar dat werkte ook met een heel ander koelingsmechanisme. Dus eigenlijk moesten we het wiel helemaal opnieuw uitvinden. Omdat die mensen in Londen hadden nog nooit met zo'n magneet zo'n experiment gedaan. En ik had nog nooit met zo'n koelkast gewerkt. Maar het idee was, zij snapten hoe die koelkast werkt. Wij snappen hoe magneten werken. En samen komen we er dan wel uit. Dus 2 jaar geleden hebben we een nieuwe setup ontworpen en gemaakt. We hadden uitgerekend welke materialen we nodig moesten hebben, hoe dik al die materialen moesten zijn, hoe lang ze mochten zijn, van wat soort materiaal ze gemaakt moesten worden. We hebben de hele setup toen naar Londen gebracht, het daar geïnstalleerd. Het duurde 2 weken om alles af te koelen en vervolgens hadden we nog 2 weken de tijd om allemaal experimenten te doen. Maar helaas bleek achteraf dat die koelkast is wel heel erg goed koud geworden, maar ons sampel was een stukje warmer. Dus dat was verdrietig.
Ja, dat valt dan even tegen, denk ik.
Ja.
Hoe ga je dan verder als dat misgaat? Hoe ga je dat dan oplossen? Ga je dan terug naar de tekentafel of hoe pak je dat dan aan?
Ja, we moesten er eerst zien achter te komen waar die hitte nou vandaan kwam. Dus we hadden gemeten dat er een hittebron was en die was ongeveer 200 nanowatt. En dat klinkt als enorm klein, en is ook enorm klein. Maar voor zo'n speciale koelkast die tot 1 millikelvin kan afkoelen, is het veel groter dan dat aan kan. En ook veel groter dan we van tevoren hadden uitgerekend. Dus de eerste uitdaging was, wat is nou de oorsprong van die hitte? En die hadden we uiteindelijk gevonden. Het was het supergeleide draad. We dachten van tevoren dat we slim waren door de modulatiespoel van supergeleide draad te maken. Want als je een stroom stuurt door supergeleide draad, heb je geen energiedissipatie in principe. Waar we geen rekening mee hadden gehouden, was dat als je je magneetveld gaat variëren, dat je dan bewegingen krijgt van fluxlijnen, magnetische fluxlijnen, in je supergeleide draad. En ja, het is een beetje een complex verhaal, maar dat kan ook voor hitte zorgen. En al snel 200 nanowatt. Dus de oplossing die we hadden was ten eerste, willen we een stuk minder supergeleide draad in de spoel hebben. En ten tweede willen we ervoor zorgen dat de hitte die er toch ontstaat niet naar ons sampel stroomt, maar dat we die afvoeren naar een ander stuk van de koelkast waar het prima opgevangen kan worden. En hoe we dat hebben gedaan is door een speciaal stuk plastic te gebruiken dat het beste thermisch isoleert van alle materialen die we kennen op ultralage temperaturen. En ook heel erg veel zilver te gebruiken, omdat dat juist supergoed thermisch kan geleiden en zo de hitte de goede kant op kan sturen. Dus dat was op zich wel leuk, want de setup zag er uiteindelijk prachtig uit. Heel erg veel zilver, heel erg shiny. En we hebben de meting nog niet gedaan, maar in principe zou het nu ook wel een stuk beter moeten werken.
Ja, dat klinkt als een goede oplossing. En zijn dit soort oplossingen dan ook dingen die vaker kunnen gebruikt worden in dergelijk onderzoek? Hebben jullie nu iets uitgevonden wat vaker gebruikt wordt? Of gaat worden?
Ja, ik vermoed dat we deze oplossing wel vaker gaan gebruiken. We willen sowieso in de toekomst vaker experimenten gaan doen op ultralage temperaturen. Dus alles wat we nu leren kunnen we later toepassen. En dan kunnen we hopelijk meteen in één keer de meting uitvoeren zonder dat we opnieuw terug moeten naar de tekentafel en het experiment moeten herhalen.
Maar dat maakt het ook wel leuk, toch, van onderzoek? Dat het af en toe niet helemaal gaat zoals je gehoopt had.
Dat is waar. En het is ook enorm leerzaam, want je snapt, je leert er gewoon heel erg veel van als er dingen fout gaan.
Snap ik. Hoe konden jullie precies zien dat het fout gaat? Kun je meten dat er iets misgaat met de temperatuur of moet je dat aflezen aan je resultaten? Hoe merk je dat?
Ja, er waren twee dingen waarin we konden zien dat het niet helemaal goed zat. Ten eerste meten we wat de heatleak was op het koelelement. En dat was ongeveer 200 nanowatt. Dat is dus niet superveel, maar het was wel ruim 1000 keer hoger dan we van tevoren hadden uitgerekend. Dus we waren bang dat een gedeelte van die 200 nanowatt ook wel ons sample in zou lekken, waardoor het sample een stuk warmer zou zijn. We hadden ook thermometers op de koelkast staan, maar die zeiden dat alles gewoon koud was. Maar het lastige is, die thermometers die bevinden zich een halve meter boven het sample. Dus we konden er niet direct op vertrouwen dat die thermometers ook zeiden wat de temperatuur van het sample was, gewoon omdat ze zo ver uit elkaar zaten. Waar we ook aan konden zien dat de temperatuur van het sample een stuk hoger was, was door het signaal van het sample zelf. Want we waren iets aan het meten waarvan we verwachten dat het zou blijven veranderen tot ruim onder de 5 millikelvin. En wat we nu zagen tijdens de metingen is dat het onder de 30 millikelvin constant bleef en dus niet meer veranderde. Nou, het kan natuurlijk dat mijn berekeningen van tevoren niet helemaal klopten, maar nu zat het er wel heel erg ver naast. En samen met die enorme heatleak die we hadden gemeten, kwamen we tot de conclusie dat het sample waarschijnlijk 30 keer warmer was dan we van tevoren dachten. Helaas.
Ja, dat is best veel. En dus gingen jullie terug naar de tekentafel van, gaan jullie binnenkort het onderzoek opnieuw doen? Dat wordt binnenkort uitgevoerd?
Ja, aan het eind van de zomer heb ik alles in elkaar gezet en in elkaar gelijmd. En is het op de post gegaan naar Londen. En daar is het nu allemaal gemonteerd op die mooie koelkast. En ik hoop dat die binnenkort wordt afgekoeld. Het zal nog wel een tijdje duren, want de koelkast afkoelen, dat duurt dus al 2 weken ongeveer. Maar binnenkort komt het eraan. Heel spannend.
Want vanwege de huidige situatie rondom corona kun je daar zelf niet naartoe.
Ja, inderdaad. Dat is wel heel erg jammer. Ik had het wel leuk gevonden om naartoe te gaan. Maar ja, we moeten er maar het beste van maken. Ik ben blij dat de meting door kan gaan.
Dat snap ik. Het is ook even niet anders. We passen ons aan. Als laatste, Femke, wat vind je het allermooist aan het onderzoek naar metalen?
Ik denk die technische uitdaging van hoe je een experiment in elkaar zet. Ik vind het heel erg leuk om dat allemaal te ontwerpen en uit te rekenen wat voor materialen je nodig hebt, hoe dik die mogen zijn. Dat te overleggen met de mensen uit Londen. Te overleggen met de technici van het HVML. Ik kan van allemaal enorm veel leren en het is ook gewoon heel gezellig om dat samen te doen. Dus dat vind ik denk ik het leukste.
Klinkt ook leuk als je dat met elkaar allemaal kunt bedenken.
Ja, precies.
Is er nog iets wat ik je niet gevraagd heb, maar wat je nog wel graag zou willen delen met mij en onze luisteraars?
Nee, niet dat ik nu weet.
Nou, helemaal goed. Dan heb je alles kunnen vertellen. Dat is alleen maar mooi. Dan wil ik je graag bedanken dat je de tijd wilde nemen voor deze podcast.
Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk.
Nou, fijn. Luisteraars hoop ik ook. Dus luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot over 2 weken bij de Radboud Science podcast.